Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Als Max in een Williams gezeten had, of in een Haas, was hij het eigenlijk niet geworden. Dat weet ik zeker.
Nee.
En?
Maar dat racisme, wat hij elke keer naar buiten draagt, is geen hond meer die nu nog interesseert wat hij dat over zegt. Omdat het allemaal al geweest is. Iedereen heeft het al gezien. Het gaat eerder tegen hem werken. En hetzelfde is dat wij ook allemaal gezien hebben dat in elk land waar hij rijdt, dat het een geweldig publiek is. En dankjewel. En jongen, dat is toch niet meer oprecht. Dat is niet oprecht. Dat zit hij gewoon te liegen.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
We maken ons op voor de ene laatste race van het seizoen op een gloednieuw circuit. De Grand Prix van Saoedi-Arabië. Dat wordt een heerlijk avondje op 5 december. Lewis Hamilton staat op 343,5 punt. Max heeft 8 punten meer. En op papier zou dit een beslissende race kunnen worden. In de week waarin de Formule 1 een grootheid verliest. Namelijk Sir Frank Williams. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 48, jaargang 3 van Nederlands grootste Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
En dat gaan we allemaal doen met onze gasten van vandaag. Jeroen Mul, coureur en testpiloot. Noem ik je maar even, bij Lamborghini.
Laagvliegen.
Kort vraag en antwoord, Jeroen. Is Max zijn kans op de wereldtitel meer dan 50%?
Ja.
Dan bij ons. Bettina Holwerda schitterde in musicals zoals Mamma Mia en Grease. Is moeder van 3 kinderen samen met Jim Bakkum. En groot Formule 1-fan. Leuk dat je er bent, Bettina.
Heel leuk. Ja, vind ik ook.
Wie is jouw idol in de Formule 1?
Ja, Max natuurlijk. Dat is een hele domme vraag. Ja.
En dan bij ons, de laatste teambaas die een Verstappen kampioen maakte. Frans Verschuur. Frans, als Toto Wolff zou solliciteren bij je, welke baan zou die dan bij jou kunnen vervullen?
Ja, dat is... Als ik goed nadenk, haalt hij de centjes overal lekker binnen. Dus ik denk dat ik hem toch op de financiële afdeling zet.
Voordat we gaan vooruitblikken, de Formule 1 heeft een legende verloren de afgelopen dagen. Sir Frank Williams overleed op 79-jarige leeftijd. Hij richtte in 1977 het Formule 1-team op van Williams. En inmiddels kunnen ze nu terugkijken op 9 constructeurtitels, 7 kampioenschappen bij de rijders. Alan Jones, Nelson Piquet, Alan Prost, Damon Hill zijn bijvoorbeeld allemaal rijders die onder de vlag van Williams kampioen werden. Ja, misschien ken je dan zijn geschiedenis nog niet volledig, maar als je de afgelopen dagen op social media hebt gekeken, dan krijg je al wel een indruk van hoe belangrijk hij voor de sport was. Zo'n beetje ieder team, elke coureur heeft wel iets geplaatst. Laten we even luisteren naar onze eigen Olaf Mol, want die heeft hem ooit eens mogen ontmoeten.
Ja, Matty, zeker heb ik Sir Frank mogen ontmoeten en dat vind ik nog steeds mooi. En dat is iets bijzonders en dat is nu nog bijzonderder geworden. Dit is natuurlijk de dag waarvan je wist dat hij zou komen. Hè? Het bericht dat hij overleden is. Hij was overigens de langst levende persoon op aarde met een dusdanig hoge dwarslesie. Hij heeft natuurlijk jarenlang na dat ongeluk 24 uur per dag een persoonlijke dokter bij hem gehad. Want ja, hij kon het koud hebben en dan had hij het niet door. Hij kon het te warm hebben en dan had hij het niet door. Hij kon tegen een verwarming aanliggen en zijn huid verbranden en dan had hij het niet door. Weet je, allemaal dat soort dingen. En dat is natuurlijk wat dat betreft een deels zwaar leven geweest. Hij had aan de andere kant natuurlijk het geluk dat hij een privévliegtuig had, waarmee hij toen de tijd nog naar alle wedstrijden kon. En een van de meest bijzondere dingen die ik ooit gedaan heb, was ik moest een video inspreken over de 80e jaren. En er kwam ineens een shot voorbij van een hardlopende Frank Williams op Monza, die ook gewoon won van alle coureurs toen de tijd. Toen hielden ze nog wel eens hardloopwedstrijdjes voorafgaand. Hij trainde onder andere met Olympisch kampioen Sebastian Coe. Dus het was wat dat betreft een hele, hele ongelofelijke fitte man. Ik ben ook op de fabriek geweest bij ze. Heb ik een interview met hem gedaan. En dan was het meest bijzondere eigenlijk. Dan zat hij achter zijn bureau. Maar hij had in die zin geleerd om met zijn schouders, die hij nog kon bewegen, eigenlijk zijn handen een beetje zo over de tafel te gooien. Waardoor het uiteindelijk leek alsof hij gewoon met zijn handen praatte. En ja, dan kwam je erachter wat een ongelofelijke raceliefhebber deze man was. Als je het echt hebt over iemand waarbij brandstof in zijn bloed gezeten heeft, dan is dat bij Sir Frank Williams geweest. En als je toch het idee van, ja, weet je, die kop, daar zit alles in. Hij was altijd bezig om de beste auto te bouwen. Want hij zegt, als ik constructeurskampioen word, dan worden één van mijn coureurs wordt uiteindelijk wel kampioen. En van de laatste keren dat ik hem geïnterviewd heb, was een x aantal jaar geleden in Indianapolis nog. En dat moest ineens op stel en sprong. Sylvia, die nu bij Ferrari zit, werkte daar toen nog. En het moet nu allemaal haast. Nou, snel gedaan. Interview gemaakt met Sir Frank. Toen waren we klaar. En toen zegt hij tegen me, ik wil nog even één ding zeggen, want er is iets wat mij irriteert. En toen trok ik wel een beetje wit weg. Ik denk, oei, wat heb ik nu gevraagd? Want ja, ik vroeg vragen aan hem van, zit je gevangen in je eigen lichaam? Hoe kijk je aan tegen de dood en dat soort dingen? Ik denk, oeps, ik heb iets verkeerd gezegd. Hij zegt, nee, er is één ding wat me irriteert en dat is dat jullie Nederlanders zo goed Engels spreken. En dat was dan zo'n detail waar hij dan ook weer op lette. Eén ding is zeker, ik ga ervan uit dat er mooie meetings gaan plaatsvinden, zeg maar boven in de hemel tussen Arton en Sir Frank.
Ja, mooi. Frank Williams die wordt vaak omschreven als een echte pionier binnen de autosport. Kun je dat eens toelichten? Waar zit dat hem in?
Destijds waren teams niet zo groot. En dan ben je als teammanager, teambaas, ben je overal mee bezig. Nu is iedereen in zijn eigen afdeling, bestaat gauw uit 400 man. En de tijd dat hij het nog deed, bestaat er misschien uit 40, 50 man. Ja. En dan bemoeit een teambaas zich eigenlijk met alles. En dan daardoor wist hij ook heel veel. En ik denk dat daar zijn kracht zat. En later, hoe ouder je wordt, zit daar ook je zwakheid natuurlijk. Want je kunt niet alle takken van de autosport op dat moment beheersen. Banden, motoren, versnellingsbakken, aero, dat kan niet. Ja. En in de oude dagen ging dat wel. Maar dat is misschien daarom dat Williams op het einde ook een beetje wegzakte.
Had jij dat door Bettina, hoe groot zijn invloed was? Want ik volg zo'n beetje alle Formule 1 social media accounts van alle teams, ja, alle coureurs. Iedereen had wel iets geplaatst.
Ja, iedereen had iets geplaatst. Dus daardoor zag je ook wel dat hij gewoon enorm zijn stempel heeft gedrukt.
Ja.
En ik heb ook altijd, als ik dat hem voorbij zie komen, natuurlijk die naam, ik volg het al 30 jaar denk ik Formule 1, dus die naam zie je al 30 jaar voorbij komen, dus dat is gewoon enorm.
Ja.
En als je dat dan ziet op social media, dan ga ik ook weer een beetje googelen van wat heeft zo'n man nou precies gedaan, en het is gewoon legendarisch.
Ja. Hey, Williams doet het eigenlijk niet zo heel erg goed natuurlijk, de afgelopen jaren, vooral in de jaren 90, 80 was het enorm. Was dat pijnlijk eigenlijk voor hem? Heeft hij daar wel eens iets over gezegd, over iets losgelaten?
Ik weet niet of hij er echt wat over heeft losgelaten. Ongetwijfeld zal het pijnlijk zijn en was het niet wat hij wilde. Maar wat dat betreft was zijn trots nog groter dan die wens. Want hij heeft tot afgelopen jaar altijd het team volledig in eigen handen gehad. Natuurlijk samen met zijn dochter Claire.
Ja.
Maar hij wilde die legacy, dat nalatenschap, wilde hij echt onder de naam Williams. En als enige echte privéteam eigenlijk wilde hij voort blijven zetten, koste wat het kost.
Ja. Hoe dan ook een man met een enorme legacy. Jongens, Max Verstappen die staat op de shortlist genomineerde voor Sportman van het Jaar. In 2016 werd hij dat al. Andere genomineerden zijn Jeffrey Herlings, motocross wereldkampioen, wielrenner Mathieu van der Poel en Rico Verhoeven. Heb je een uitgesproken voorkeur, Bettina?
Ja, Max Verstappen. Ja, jongens, ik zit hier niet voor niks.
Die mag even niet.
Die mag niet.
Ik hoop niet dat je bij Rico in de buurt woont, want als je hem niet noemt, dan komt
Rico Verhoeven, hoor ik net. Rico Verhoeven, ja.
Ik zou ook zeggen Rico eigenlijk.
Ja.
Ja. En toch, hè, als jij dan dat rijtje bekijkt. Ja, Mathieu van der Poel heeft natuurlijk wel wat unieke dingen laten zien. Maar ja, er staat geen maat op Jeffrey Herlings in de motocrosswereld wereldwijd. Hè?
Ja.
Ik bedoel, hij is, als je het even vergelijkt met Formule 1. Hij is de Lewis Hamilton in de Formule 1. En Max komt dan nu op. Maar hij breekt record na record, wereldkampioenschappen achter elkaar.
Hij breekt niet eens records, maar ook de helft van zijn lichaam. Mm. Dus in dat opzicht breekt hij ook alle records. Dat vind ik zo knap dat hij dan elke keer terugkomt. Dat is echt veel van nodig, hoor.
Ja.
Hebben die Formule 1 coureurs natuurlijk niet zo heel veel last van. Als een keer een vanger raken, stappen ze uit. Maar als een jongen zijn motortje van zijn brommer afvalt, dan heb je toch redelijk wat problemen.
Ja.
Is het überhaupt met elkaar te vergelijken? Ik neem nu dat rijtje door. Ja.
Nou ja, uiteindelijk, het is een award voor Nederland, Sportman van het Jaar. En ik denk dat wat dat betreft Max hem heel goed zou kunnen gaan winnen, puur op zijn invloed op sport in het algemeen in Nederland. Hij heeft eigenhandig autosport en Formule 1 in het bijzonder teruggebracht en gebracht naar een niveau in Nederland wat wij gewoon niet kenden.
Maar dan zou eigenlijk de titel van deze award anders moeten zijn. Dan zou het een soort van ondertitel moeten hebben met van welke sporter heeft het meeste invloed gehad het afgelopen seizoen.
Okay, ja.
De sportman van het jaar geeft eigenlijk een beetje aan zo van wie heeft het allerbeste gedaan. Wat ik toch altijd een beetje gek vind.
Ja, vind ik ook gek. Dat is toch niet te vergelijken. Een voetballer met een autocoureur of zo.
Nee, daar heb je wel gelijk in. Wat die Herlings wel zei in zijn interview, dat zijn motor niet zo belangrijk was als de coureur zelf. Als hij op een ander merk had gezeten, was hij het ook geworden. Ja. En als bij Formule 1, als Max in een Williams gezeten had, of in een Haas, was hij het echt niet geworden. Dat weet ik zeker.
Nee. Maar dan hebben we het over, bij Rico helemaal over een ander verhaal natuurlijk.
Ja.
Want dat is puur eigen kracht.
Ja. Maar ja, ik, met alle respect, en ik heb Rico een paar keer mogen ontmoeten. En die man is.
Ja, was niet zo sterk hoor.
Die man is heel indrukwekkend om een hand te geven en naast te staan. Dus wat dat betreft.
Voor de uitzending zei je wat anders. Maar ja, dat maakt niet uit.
Maar wat wil je zeggen? Hier?
Niks, maar ja, goed. Het is inderdaad wat Bettina ook zegt. Het is niet te vergelijken. Rico die vecht 1 keer per jaar, 2 keer per jaar om zijn titel te verdedigen.
Ja.
En nou ja, een sport als motocross, maar ook wielrennen. En Formule 1, dat gaat er over allemaal verschillende wedstrijden. Dat gaat een heel kampioenschap. Het is niet te vergelijken. En individueel zijn al die prestaties waanzinnig. En moeten wij, denk ik, met z'n allen gewoon alleen al blij zijn dat wij op zoveel vlakken als Nederland zich goed staan in de wereldranglijst.
Ik hoor toch bij jou een lichte voorkeur voor Jeffrey.
Ik vind het. Pas sinds kort eigenlijk ben ik me bewust geworden van wat hij allemaal gedaan heeft. En ik vind dat wel echt, echt indrukwekkend.
Zou het nog iets betekenen voor Max, deze prijs, denk je, Frans?
Niks.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
Nee, toch?
Nee, joh.
Nee, interesseert hem helemaal niks.
Nou, op 12 december wordt de titel Sportman van het jaar bekend. Het is trouwens ook dezelfde dag van de Grand Prix van Abu Dhabi. Dus ik denk dat Max druk is met andere dingen. Dan gaan we het hebben over het budgetplafond. Nu kan er in de Formule 1 nog volop geld in de ontwikkeling van de motoren worden gestoken. Maar vanaf 2026 kan dat niet meer. Er zou een akkoord zijn over het budgetplafond voor motorleveranciers. Tenminste, dat zeggen dan de insiders. Volgens het laatste voorstel mogen de motorleveranciers maximaal $100 miljoen per jaar uitgeven. Op 15 december wordt hier dan daadwerkelijk echt een klap opgegeven als de reglementen door de FIA goedgekeurd moeten worden. Jeroen, jij zei net, eigenlijk is 2025 ook heel interessant. Want dit gaat over 2026. 2025 gaan er ook interessante dingen op stapel.
Nou ja, eerder deze maand heeft Formule 1 een persbericht naar buiten gebracht met eigenlijk hun visie voor de motor, de power unit in een Formule 1 auto. En met name natuurlijk de weg naar de toekomst de komende 5 tot 10 jaar met het oog op het milieu. Want dat is natuurlijk hot topic. En wat ik wel heel interessant vond daaraan is dat Formule 1 heeft enerzijds al gezegd, op dit moment zijn Formule 1 motoren en power units de meest efficiënte power units ter wereld. PK, gewichtverhouding, performance en dan de hoeveelheid CO2 die ze uitstoten en brandstof die ze verbruiken is zuiniger en efficiënter, zeg maar, dan iedere motor ook maar ter wereld. Dus dat is op dit moment al zo. En daarbij hebben ze in samenwerking met hun technische partner Aramco, wat je ook al heel veel op Grand Prix ziet, wat een enorm oliebedrijf is, het doel gesteld om vanaf 2025 alle auto's op een volledig sustainable brandstof te laten rijden. Een synthetisch gemaakte brandstof, niet meer benzine uit olie gefabriceerd, waarbij ze CO2 uit de lucht halen.
Ja.
Dat verwerken in een synthetisch proces in een nieuwe brandstof die net zo krachtig is en net zoveel energie kan leveren als benzine op dit moment. Maar die dus aan het einde van de rit volledig CO2 neutraal is. Dus er komt net zoveel CO2 de lucht in als dat ze eruit halen om die brandstof te maken. En daarmee geeft Formule 1 aan, er wordt verwacht dat er in 2030 1,8 miljard auto's, waarvan 10% met een elektromotor. De andere 90% is nog allemaal met een brandstofmotor. Dus zij zetten helemaal niet in per se op volledig elektrificatie. Want ze zeggen, voor Formule 1 is dat helemaal niet nodig en heeft dat helemaal geen zin. We kunnen veel beter investeren in een brandstof die 100% CO2 neutraal is. En daarmee ook ingezet kan gaan worden voor al die miljarden, of die 1,7 miljard brandstofauto's die überhaupt nog op de wereld rijden.
Dus de stip op de horizon is helemaal niet 100% elektrisch, zeg jij?
Nee.
Nee. Als jij Formule 1 zit te kijken, Bettina, komt jouw, ik weet niet hoe groot jouw klimaatknobbel geweten is. Zij daarbij stil of niet?
Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar op dat moment niet bij stilsta. Maar het is meer als je dit hoort dat je denkt, ja, het moet. Het moet gewoon. Er moet iets veranderen. En het is heel goed dat zo'n groot platform eigenlijk een heel groot publiek bereikt en dat publiek bewuster maakt. dat het anders moet. En weet je, ik heb 3 jonge kinderen. Het is nu gewoon een heel groot ding. Dus het is fantastisch dat dat gaat gebeuren natuurlijk. Ja. Maar ja, is iemand ermee bezig? Zijn wij ermee bezig met het klimaat? Dat is bij Formule 1. Kijk, erg toch?
Verre van. ik ben er verre van bezig. En ik weet zeker dat die hele wereld gaat komen wat Jeroen zegt. Ja. Dat we echt naar een brandstof toe gaan waar we dit probleem niet meer hebben.
Nou ja, wel mooi.
Ja. Nou ja, wat ik mooi vind, kijk, natuurlijk als je een wedstrijd kijkt, denk je niet aan het milieu. Maar je ziet wel dat Formule 1 het topje is van de technologische ontwikkeling. Ja. Wat betreft, in dit geval autorijden en dus de automotive industrie.
Ja.
En de laatste tijd worden we zo alle kanten opgestuurd van volledig elektrisch, CO2-neutraal. Wat betekent in die taal geen CO2-uitstoot uit je auto. Maar wat nou als je inderdaad een brandstof hebt die net zoveel CO2-uitstoot als dat het ook nodig heeft om te ontwikkelen en je houdt het dan dus neutraal.
Maar toch hangt dit sentiment wat je nu beschrijft, zeg maar die ambitie om daarin te ontwikkelen, hangt totaal niet om de Formule 1 heen natuurlijk.
Nou, dat weet ik
om
niet.
Om daarin stappen te maken. Als we bijvoorbeeld even keken naar Zandvoort hier. Ik bedoel, de milieuclub stond op hun achterste benen. Volgens mij vinden ze het wel genoeg uit dat ze daarmee bezig zijn. Want even voor iemand die er niet zo diep in zit, die van een afstandje naar de Formule 1 kijkt en naar alle races, die denkt toch gewoon
geld. Toch?
Geld.
Ja, geld hangt er heel erg aan.
En fuck het klimaat. Dat is ook een beetje wat voor een buitenstaander om die races heen hangt.
Nou, ik vind wel, je ziet ook, er is ook meer bewustzijn. Ook nu dat Lewis Hamilton, dat voor die rassen kwestie en zo. Er komt wel meer omheen.
Race is one, ja.
Ja, omheen te hangen. Er hing natuurlijk helemaal niks omheen. Het was gewoon geld, racen, go. En het wordt wel steeds meer. Gaat het die kant wel op, heb ik het idee.
Ja, ben ik mee eens, maar het draaft wel door.
Ja, vind je?
Ja, vind ik zeer zeker. Maar bepaalde dingen dan.
Maar het is toch
Lewis die draait te ver door.
Ja, maar Lewis is natuurlijk sowieso, die wil graag wel dat soort dingen uitdragen wel.
Jawel, dat hebben we toch ondertussen wel gezien. Hij blijft het elke keer met rare dingen doen en met rare uitspraken.
Ja, maar Frans, dat vind ik toch, dat zeg jij vaker. Maar op het moment dat hij hier. Is dit al klaar dan, dit verhaal? Dit is nog niet afgerond, steek eromheen, het is opgelost.
Nee, maar dat ben ik met je eens. Dat los je ook niet even op. Maar dat racisme, wat hij elke keer naar buiten draagt, is geen hond meer die nu nog interesseert wat hij dat over zegt. Omdat het allemaal al geweest is. Iedereen heeft het al gezien. Het gaat eerder tegen hem werken. Elke keer weer datzelfde.
Ja, je denkt dat het niet meer aankomt omdat het te vaak is gezegd.
Het komt niet meer aan. Dus hij moet iets nieuws verzinnen. Heeft hij andere kleren verzonnen? Nou, dat hebben we ook dan gezien. Dan moet hij nu weer iets anders verzinnen. Begrijp je? En hetzelfde is dat wij ook allemaal gezien hebben dat in elk land waar hij rijdt, dat het een geweldig publiek is. En dank je wel. En jongen, dat is toch niet meer oprecht? Dat is niet oprecht. Dat zit hij gewoon te liegen.
Nee, ja, ik moet wel eerlijk toegeven. Ik vind hem ook niet oprecht overkomen, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is wel. Het voelt een beetje als een toneelstukje bij hem. Maar ik vind wel goed dat iemand die zo'n groot bereik heeft, daar iets mee doet. En misschien is het niet altijd raak.
Maar het is nu toch wel gezien?
Ja, maar ik vind het ook altijd lastig om daarover te oordelen. Omdat ik ken dat probleem tussen aanhalingstekens. Klinkt heel respectloos, maar dat bedoel ik niet. Ik ken dat niet. Misschien heeft hij wel heel erg moeten vechten voor. Ja, dat er geen mensen van kleur in de Formule 1. Of ik vind het goed dat er kleine kinderen zijn die dat nu zien en denken. Als hij het kan, kan ik het ook. Maar ik ben het er wel mee eens. Misschien is niet alles raak meer. Het is af en toe een beetje.
We hebben het gezien. Hij moet iets anders verzinnen.
Oké, maar Frans, even stom gezegd. Jij wil weer even verrast worden of zo in wat hij.
Als hij nu iets verrassends doet of zegt, dan valt het op.
Ja.
Ja.
Nu zitten we tv te kijken. Oh, daar gaat hij weer. Weet je al zo? Ja, dat hebben we al gezien.
Zometeen in F1 aan tafel de problemen bij McLaren. Je maakt in Raad het Autogeluid kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Soundpack met de stem van Olaf Mol. Ook beantwoorden een vraag van Vincent Schenker over de valse start in de Formule 1. En we blikken natuurlijk vooruit naar de ene laatste race komend weekend in Saoedi-Arabië.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks in de Raad het Autogeluid. Kans op €50 gratis tanken. Maar eerst hebben we een vraag van Vincent Schenker uit Almere. Die zegt, heren, de reactietijd van een Formule 1 coureur is extreem snel. Ook bij de 100 meter sprinters bij atletiek zien we eenzelfde reactiesnelheid. Echter zie je bij het atletiek veel valse starts. Waarom nooit bij de Formule 1? Nooit is natuurlijk niet helemaal waar, maar weinig in verhouding met andere sporten. Hoe komt dat?
Ik denk dat het bij de atletiek werkt het met een geluidspistool. En bij de Formule 1 is het een lamp die uitgaat. En een lamp die uitgaat kun je op reageren. Maar een geluidspistool denk je van, te laat. Of eerder.
Je kan het erop gokken.
Ja.
Ja, en jij zegt inderdaad, het gaat op de lampen. Bij Formule 1 is het inderdaad ook zo dat die lampen die tellen op. Hè? Eerste lamp gaat aan, tweede, derde, vierde,
er
vijfde.
Er is een opmaatje.
Er is een opmaatje, je wordt klaar voor het moment. En dan het moment dat alle lampen aan zijn en uit. Dat kan tussen 1 en 7 seconden duren. En dat gaat random vanuit de computer gebeurt dat. Maar ja, je hebt wel die opbouw. En ik denk ook dat iemand die atletiek gaat rennen, die staat helemaal zo voorover gebogen met allerlei spieren aangespannen. En dan is het toch nog makkelijker om net weg te schieten. Ja. Bij de Formule 1 is dat een hand op de koppeling. En ja, staat daar iets minder spanning op, fysieke spierspanning.
Dus we zijn eruit. Als de Atletiekbond luistert naar dit, dan moeten ze ook van die lampen nemen.
Lampen
dan hebben we in ieder geval dat probleem niet meer.
Dan nog een vraag van Joe Stam. Die zegt, jongens, met welk doel zitten kleinere teams, zoals Haas en Williams, in de Formule 1? De merken zijn vrij weinig in beeld, hebben in verhouding kleine schare fans. Op welke manieren is het voor hun rendabel dan wel interessant om mee te doen in Formule 1?
Ja, maar dat vind ik een beetje, als die teams er niet zijn, heb je ook niet winnaars. Je moet verliezers hebben om te winnen. En je hebt soms kleine teams. We hebben toen heel mooi gezien bij Ross Brawn, die destijds kwam met een geweldige uitvinding. En die wereldkampioen werd met Jenson Button in de Formule 1. En die alle teams naar huis te reed. En je hebt best kans dat nu een team zoals Williams, Haast niet zo, maar als Williams, die zie ik best wel al mensen aantrekken. Kijk naar McLaren, die komen ook weer naar voren toe. Dus het is toch een beetje in het management, het hele verhaal eromheen, om toch naar voren toe te komen. En dat is natuurlijk de sport. Je hebt winnaars en verliezers. Alleen dan is dit helaas te veel aan geld gebonden. Maar daarom hebben ze ook paydrivers. En ik denk dat teams toch proberen een keer goede paydrivers en uitvindingen te krijgen, waardoor ze wel winnen. En ik denk daarom ook de nieuwe auto's die gaan komen best wel verrassend kan zijn dat er een of andere engineer is die wel een goed idee heeft, waardoor in één keer Williams of dat soort teams wel in één keer bij de top 4, 5 zitten. Dat kan zomaar gebeuren. Ja.
Maar Frans, het is toch ook gewoon een businessmodel? Die teams, dat zijn toch gewoon bedrijven. En die hebben gewoon een businessmodel. En daar komen sponsorgelden binnen. Daar komt inderdaad geld binnen van een rijder. Er zijn kosten. En onderaan de streep is het wel zo dat die teameigenaar geld wil verdienen. Zij een keer punten halen, dan is dat een dikke vette bonus. En dan wordt er echt geld verdiend. Maar het is gewoon een bedrijf.
Begrijp me niet eens, maar ik denk dat Williams te lang het bedrijf heeft gerund en daardoor verlies heeft gegeven en dan zelf geld erin doet.
Ja, Peter precies. Maar dan gaan we inderdaad even terug naar Williams. Wat dat betreft ben ik het met je eens. Ik had verwacht dat Williams al veel eerder een officieel dochterteam van Mercedes was geworden.
Ja, Williams heeft zeg maar op niveau gezeten. Mercedes en Red Bull wat het nu is. Ja. En als je nu zijn ze helemaal afgezakt. Dat ze te lang blijven hangen. Ja. Sauber is ook heel goed geweest en is ook teruggezakt. Die komt nu ook een beetje terug.
Maar dan toch even wat Joe Stam heet die hier zegt. Haas dan bijvoorbeeld. Dat is gewoon puur van hopen dat we op een dag naar voren kunnen komen.
Nou ja, aan mijn kant is het gewoon een businessmodel.
Dat is Gene Haas.
Precies, Gene Haas, de eigenaar daarvan, heeft een mega bedrijf in industriële machines volgens mij. Ja. En het is gewoon marketing voor zijn merk. Dat is uiteindelijk wat het is.
Haas is marketing. Oh. Als die man wil, dan pompt hij er zo 500 miljoen in. Dat is voor hem niet een probleem. En dat doet hij niet, omdat het een marketingverhaal is.
Ja. Ik heb een vraag. Is het trouwens zo, ik heb een keer ergens gelezen, dat als je geen punten wint in het hele seizoen, dat je hetzelfde transportkosten moet betalen. Dus dat het daarom zo belangrijk is.
Dat klopt. En dat is rond de 15 miljoen, hè? Dat is echt,
daarom echt is
het als zo'n team het eerste punt binnenhaalt, nou dan gaat de champagne open, het dak eraf.
Ja, maar want je denkt normaal, ja, één punt of geen punt, ja, dat maakt dan ook niet heel veel meer uit. Maar dat wist ik dus echt niet, dat ze dan zelf dat moeten betalen. Ja.
Nee, dat maakt een groot verschil.
Ja.
Heb je ook een vraag over Formule 1 bijvoorbeeld? Mail dan naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Ja, als we terugkijken op de triple header, dan is McLaren eigenlijk de grootste verliezer. Het team haalde maar 4 punten binnen in 3 races. Derde plaats voor de constructeurstitel lijken ze met een achterstand van bijna 40 punten op Ferrari wel te kunnen vergeten. Die 4 punten werden trouwens allemaal door Lando Norris binnengehaald. Ja, ze leken even goed op weg dit seizoen en toch zakken ze in één keer zo terug. Wat is daar aan de hand bij McLaren?
Ik denk dat McLaren misschien de handdoek in de ring gegooid heeft op het gebied van ontwikkeling. Want ze hebben natuurlijk volgend jaar komt er een nieuwe auto. Daar heb je best tijd mee voor nodig. Daar heb je ook geld voor nodig. Dus het geld kunnen ze overhevelen, want er is een budgetcap naar volgend jaar. Dus hoe meer ik nu ontwikkel voor de auto van volgend jaar, gaat dat niet van het budget af van volgend jaar. Dus dan denken ze, nou ja, we zijn nu, Ferrari gaat ons pakken. Onder McLaren staat, dacht ik, help me even.
Dat is Alpine.
Dat gat naar Alpine is zo groot dat Alpine dat niet meer gaat inhalen. Want je krijgt natuurlijk geld uitgekeerd naar gelang je eindigt op de ranglijst van de constructeurkampioenschappen. Dus hun zeggen, we pompen geld en volgend jaar niet meer dit jaar, waardoor we volgend jaar sterker naar voren te komen. Ja. Ook weer een verdienmodel, zoals het helaas veel is in de Formule 1.
Maar handdoek in de ring gooien, ik ben ook niet erg onder de indruk van Daniel Ricciardo eigenlijk de laatste races.
Ik wilde dat inderdaad ook net zeggen. Bettina, ik kan me voorstellen dat de McLaren boys op zich wel een interessante duo is om te volgen.
Kijk, Daniel...
Wat zeg je dat mooi, Jeroen?
Ja. Nee, luister, Daniel Ricciardo is natuurlijk gewoon voor... Daar hoor je veel over. Als het over Formule 1 gaat, mensen zijn gecharmeerd van hem. En ja, dat snap ik ook. Ik vind het ook... Die jongen die heeft zo'n leuke kop. En hoe die overkomt. En vrolijk, positief. Ja, ik vind het ook... Het is een heel interessant team. En niet alleen daarom. Niet alleen qua uiterlijk. Maar gewoon... Ze zijn ook gewoon heel goed, toch? Ik vond het begin van het seizoen vond ik echt...
De auto is op Lando gebouwd en niet op Ricciardo. En daar heeft hij heel veel moeite mee.
Ja, maar iemand met zoveel ervaring van, ze zou toch beter moeten kunnen?
Nee. Kijk, zolang Perez nodig heeft om die auto naar hem toe te zetten en het lukt hem nog niet. Ja. Dus echt, nu met een nieuwe auto, dan kan hij zeggen, ik wil dit en ik wil dat en ik wil zo.
Ja.
En dan heb je daar eerder kans op.
Ik ben wel benieuwd inderdaad wat jij zei, Frans, over oog op volgend jaar. In hoeverre die geruchten over de aankoop van Audi, van het volledige McLaren-concern, daar ook waarheid in hebben en daadwerkelijk iets mee te maken hebben.
Hoe bedoel je dat?
Was dat niet laatst ontkend?
McLaren heeft daar volgens mij iets over ontkend, maar ik vind het nog steeds zulke hardnekkige geruchten. En het feit dat VAG inderdaad, de Volkswagen Audi groep of Volkswagen Auto groep in ieder geval, dat hele concern ook zo betrokken is geweest bij die onderhandelingen over de motoren voor 2025 en de toekomst. Er vielen voor mij wel een hele hoop puzzelstukjes bij elkaar, of in elkaar, toen zo'n statement een beetje naar buiten kwam, zo'n gerucht naar buiten kwam dat Audi McLaren zou overnemen.
Maar als en dan alleen Formule 1 of de hele bunch?
Alles.
Dus. Maar stel dat er iets van waar is, Jeroen, is nu dat persbericht niet uitgestuurd waarin het ontkracht werd, want volgens mij is dat gebeurd namelijk.
Ja, dan vind ik het nog steeds interessant dat die geruchten wel zo... Ik geloof wel aan niks meer wat dat betreft. Maar goed, wat dat betreft, het zijn nog steeds geruchten. Laten we het daar wel even over eens zijn. Maar hypothetisch gezien, dan zou dat wel iets kunnen zijn waardoor ze misschien nu ook wegzakken meer. Omdat daar al andere plannen zijn gesmeed voor de toekomst. Maar dat is allemaal speculatie.
Raad het autogeluid.
Het zijn dure tijden met de huidige benzineprijzen. Dus we geven je in F1 aan tafel de kans om 50 euro gratis tanken te winnen in Raad het Autogeluid. Wij gaan naar Mario de Pizzaman. Het zal je niet verbazen, maar hij staat wederom in de showroom.
Op deze fijne dag weer naar Paul van Bergen gereden in Druten. Bij de rotonde met de pluimen, zullen we maar zeggen. En de eerste auto waar ik naartoe loop vandaag is een Porsche.
Ja, zeker. En ook een hele leuke Porsche. Het is de instap Porsche.
En jij zei, de instap Porsche. Ik vind dit een prima instap Porsche.
Ja, super. Hij stapt ook heerlijk in. Het is echt instap Porsche.
Maar jij lacht met een reden.
Ja. Ik vind het een prachtige auto. Ik zie bij jou toch een iets serieuzere Porsche.
Ja, ja, ja. Dus het feit dat er maar één uitlaatje in het midden onder zit en zo, dat vind jij meer niet voor mij, zeg maar.
Nee, meer voor ga jij de boodschappen halen, schat?
Nou, ik doe het liefst de boodschappen. Maar in deze auto zeker. Mogen wij het geluid horen? Zo, ik stond er even achter. Maar dan zit ik er toch echt liever in dan dat ik erachter sta. Dankjewel, waar kunnen we de wagen vinden?
www.paulvanbergen.nl.
Ik neem hem even mee toch, als je het niet erg vindt.
Altijd goed, Mario.
Weekendje?
Altijd goed. En dan zul je bevestigen dat ik gelijk heb. Dat het echt een instap Porsche is.
Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Check het op paulvanbergen.nl. Dan maak je dus kans op €50 gratis tanken bij Tink. Stuur je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Lian Honings. Ja, beste mensen, we gaan ons opmaken voor de ene laatste race van het seizoen. Het stratencircuit in Jeddah. Het is echt nog maar net af. Het was nog lang de vraag of deze race überhaupt door zou gaan. Nou, even wat facts en figures. 27 bochten, dat is echt een absoluut record in Formule 1. Heel veel hiervan zijn in hogere versnellingen. 6,2 kilometer lang, rondetijd zal rond de 90 seconden liggen. En er zijn die muren vlak naast de baan, waarvan sommige mensen nu al op social media zeggen, dat is bloedlink, die muren langs de baan.
Het gaat daar hard, jongen. Het is niet, ik heb vanochtend nog eventjes van die simbeelden zitten kijken. Jarno Opmeer, onze ja. Nederlands trots wat betreft Formule 1 simrijden. Gezien, ja. Ja. Die heeft een hele mooie video op YouTube geplaatst, daarbij die inderdaad in het Formule 1 spel over die baan heen rijdt. Het gaat hard.
Ja. Van muren zien ze ergens een vangrail, hè? Nee, kijk, als je een IndyCar ziet en die raken een muur en die blijven er langs schrapen. En een muur word je niet afgeschoten. Als je op een vangrail rijdt, dan is het een soort katapult. Dan ga je naar de overkant. Een muur, dan blijf je in hangen, schraap je langs. Ja. En dan is het ook gebeurd.
Of eronder door, zoals jou eens een jaar geleden.
Ja, dat soort dingen. En ik denk dat, ja, dat het ook Big Ball circuit is. Nou, dat is alleen maar mooi.
Ja.
Ja, het einde van die sector 1, dat deed me wel een beetje denken aan sector 1 in Texas. He, met die de snake, die bochten zo links-rechts. Maar ze gaan daar, tenminste op die sim gingen ze gewoon met 270 door die bochtencombinatie heen daar aan het einde. 280, ja, dat gaat zo hard.
Ja, ik vind het zo bizar wat die jongens, ik vind het, doen ze nou dag en nacht zitten zij in zo'n sim? Om dat onder de knie te krijgen.
Want niet
ik vind
allemaal.
Het is echt gewoon millimeterwerk lijkt het af en toe wel. Ja. Ik vind het bizar.
Max is daarin weer zo'n uitzondering.
Ja, dat zie je hem heel vaak
die
doen.
Is inderdaad, en dat is ook wat Olaf vorige week zei, dat Max in Qatar als eerste de baan opging en meteen 1,5 seconde sneller was dan iedereen. Ja. En vervolgens in de vrije trainingen kwam de rest weer bij.
Ja. Ja.
Maar Max die heeft zich zo voorbereid. Die is zo geobsedeerd eigenlijk door dat racen, dat hij ook thuis in zijn woonkamer in zijn simulator zit, waarbij het rempedaal exact hetzelfde voelt als in zijn auto en in de sim in Engeland en dat soort dingen. Die traint zich helemaal suf en die is gewoon helemaal. Op het moment dat hij in zijn auto stapt op zo'n nieuw circuit, afhankelijk van de gripomstandigheden, voelt het gewoon alsof hij al 100 rondjes daar gedaan heeft.
Hij kan gewoon zijn ogen dicht doen bijna en dat rijden. Ja.
Die gripomstandigheden is wel interessant, want het is een heel nieuw circuit. Wat betekent dat voor het asfalt eigenlijk?
Nou, dat het nog moet inrijden, dat het rubber nog moet geaccepteerd worden. Ik weet wel dat dit veel beter asfalt is als in Turkije, want daar hadden ze straatasfalt neergezet. Dit is echt raceasfalt. Ja. Maar de grip zal er niet zijn. Maar gelukkig rijden er meerdere klasses. Dus dat hebben ze bewust gedaan, dat de grip er eerder komt. Dat is wel noodzaak, maar de tijden zullen wel echt omhoog blijven gaan.
En het zou zomaar nog wel eens een hele dure eerste vrije training kunnen worden, denk ik, voor een paar teams. Want als je even een foutje maakt, ik had het over die eerste sector, maar het zit eigenlijk door die hele baan. Als je ergens in die flow een fractie overstuurmomentje hebt, die muur die staat dichtbij, met die snelheden is wel gewoon meteen een wiel eraf.
Ja, maar wat gaat hier uiteindelijk meer verschil brengen? Is dat de coureurs met ervaring op stratencircuits, of is het voor eigenlijk iedereen hetzelfde startpunt? Maakt het niet zo heel veel uit?
Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Raikkonen die weet niet eens wat een sim is. Dus die zal iets langer nodig hebben om aan te wennen. Ja, Lewis zit ook niet zoveel in een sim, dat zegt hij ook. Maar de oudere coureurs, die zitten er gewoon niet zoveel in.
En toch zag ik een post van hem op Instagram deze week dat hij in die sim zat. Volgens mij zit hij er nu wel veel meer in en op en is hij ermee bezig dan ooit tevoren. Omdat hij natuurlijk die hete adem van Max echt wel voelt.
Ja.
En het is nog steeds zo, Max kan het kampioenschap beslissen in Jeddah. Hamilton niet.
Maar nee, dat voordeel heeft hij.
Oh, ja.
Wij geloven nog steeds, hè, Frans?
Ik wel, ja.
Ja, Frans. Ga ik jullie top 3? Bettina voor Jeddah.
Ja, ik wil positief denken. Dus Max natuurlijk, 1. Ja, ik heb al gelezen dat de Mercedes'en, die maken wel echt groot. Die zijn heel goed hierin, hè? In straatcircuits.
Nou, de vraag is een beetje welke motor volgens mij Lewis meeneemt.
Ik denk 2, laat ik zeggen, Perez.
Ja.
En 3, ik denk toch Hamilton.
Oké. Okay.
Ja.
Frans?
Max, Lewis, Leclerc.
Jeroen?
Kom jij met Leclerc? Daar zat ik ook net mee. Nou, dan ga ik toch voor de comeback van Lando op 3.
Oh, wat leuk.
Ja, ja. Ja, ik gun het hem wel.
Ja, ik ook wel.
Dan zeg ik Max, Lewis, Bottas.
Huh?
Ja, ja, dat denk ik.
Ah.
Ah, dat is ook heel veelzeggend.
Maar vind ik wel lief van je dat je Bottas erin gooit.
Nou ja, ik denk dat hij nog wel één keer gaat verrassen.
Ja, dat zou leuk zijn.
Ook een rijder die groot geworden is bij Williams, hè?
Nou, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wil je nou ook je top 3 voorspellen? Doe dat dan op grandprixspel.nl. Ja, het wordt weer met het bord op schoot Formule 1 kijken of luisteren dit weekend. Kwalificatie is zaterdagavond 6 uur. Race is op zondag om 6:30. Hoe doe je dat met de kids, Bettina?
Geen idee, want het is 5 december, hè?
Ja,
pakjesavond.
Ook nog eens een keer.
Ja, dus ik denk dat ik er pakjesmiddag van maak. Heb ik al bedacht.
Ja.
Iets van 3 uur 's middags en dan.
Heb je zo'n goede band met de Sint? Dat hij ja, gewoon bij jou
ja,
op smiddag
kan. Ja, tijdsmakken. Ah, ja. Ja. Dan gaat hij later naar Friesland. En dus dan,
Sint mag na 5 uur ook niet meer werken. Zelfs de horeca.
Nee, dat is coronaregels. Ja. Ja.
En vergeet het niet, alle ins en outs vanaf het paddock zijn 24 uur per dag te beluisteren. Met Olaf Mol en Jack Ploy vanuit Saoedi-Arabië bij Grand Prix Radio. Jongens, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid deze week in Formule 1 aan tafel. Ik mag jullie alle naar huis sturen met een fantastische fles Formule 1 Ferrari Trento Doc. Volgende week maandag is er een nieuwe F1 aan tafel met dan als gast Atze Kerkhoff, sim teambaas van Max Verstappen en driver performance consultant bij het Formule 1 team van Alfa Romeo. Jeroen Blekemolen is er ook bij. Frans, ik wilde jou ook graag uitnodigen voor volgende week.
Even kijken of ik tijd heb. Ja, okay. Ik heb tijd.
Dit was Formule 1 aan tafel. Productie deze week, Marnix Westhuis. De redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week. En oh ja, na de break praten we hier nog heel even na. In de Harbour Club in Vinkeveen. Met een hapje en een drankje.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Wij zien hier net een Instagram-post verschijnen. Daar moeten we het zo meteen even over hebben. Maar eerst even de vraag. Wat zet Tim van de Harbour Club hier op tafel?
We hebben hier een Peking Duck Maki Roll. Sushi gevuld met Peking eend. Een nigiri met beef. Een gyoza gevuld met kip en groentes. En een taco met een zandstaart erin.
Heerlijk, Tim. Dankjewel. Hey, jongens, Cyril Abiteboul die ligt op de tatoeagetafel. Met Daniel Ricciardo op de achtergrond. Het is eindelijk zover.
En het heeft wel even geduurd.
Ja, 2 seizoenen geleden?
Ja, nee. Nou ja, en Zac Brown heeft hem al ingehaald. Hè? Want die is meteen boter bij de vis. Nadat Ricciardo won op Monza, heeft hij de outline van Monza op zijn schouder laten tatoeëren met de datum van die overwinning.
Oh, dat klopt, ja.
Ja.
Mocht je dit trouwens gemist hebben, hoe zit dat? Abiteboul heeft gezegd dat als Ricciardo op het podium zou eindigen, dat hij een tatoeage zou nemen, volgens mij.
Ja, vorig jaar, hè? Bij Renault nog.
Ja, ja.
Nee, dat klopt. Maar Zac Brown is wel iemand, daarom zit hij nog in de Formule 1, dan echt een vent is. Abiteboul, ja. Nee, dat is een poppenkast, zeg die gozer.
Hij is een heel grote vriend toch, bij Renault?
Nou, hij heeft lang niet in de publiciteit gedaan, dus nou doet hij dit maar om weer een beetje ja, in de publiciteit te komen. Dus,
je bent geen fan, hè, Frans?
Verre van.
Ja.
Ik weet te veel van hem, dus daar zeg ik, ja, ik weet heel veel van hem.
Maar weet jij dan ook wat voor tatoeage dit wordt?
Nou, zeker niet. Laat ik dat maar niet zeggen.
Nee. Heb je een tatoeage, Bettina?
Ja, microfoon bij mijn mond. Mijn kinderen, de namen van mijn kinderen op mijn arm. 2 nog maar. De derde moet ik nog doen.
Oké.
Okay. En eentje op mijn onderarm voor onze verloving.
Is dat mooi?
Ja, dank je.
En jij, Mattie? Ja. Ik heb een tatoeage hier. Dat is de naam van mijn vader.
Ah.
John. Die is,
dat is leuk. Mooi.
Ja, toen hij 5 jaar overleden was, toen wilde ik iets doen. En hier staat John. Ik ben daar nog steeds heel blij mee. En ze zeggen altijd over tatoeages van als je er 1 hebt, dan wil je er nog 1. Maar dat heb ik dan weer niet. Dat herken ik niet.
Nee?
Nee.
Ja, ik vind het wel mooi als het een betekenis heeft. Dat het niet zomaar random een vogel op je schouder is, omdat je die vogel mooi vindt.
Maar, nee, het moet wel een betekenis hebben.
Maar ieder zijn ding.
Ja. Ben jij nog helemaal plain, Jeroen? Je hebt niks?
Ik heb niks.
Je hebt niks?
Nee.
Frans?
Ja, ik heb een paar dollartekens op me.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles. Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.